Gemeente, u wordt meegedeeld dat in verband met het overlijden van zuster Elisabeth, de keizer van der Slik, dat de condoliance zal plaatsvinden, zo de Heere wil, komende woensdagavond, 11 december, hier in de kerk, in de bijzaal, van 7:30 tot 8:30. Dus condoliance, komende woensdagavond, 7:30 tot 8:30. En dan de begrafenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op donderdag 12 december... om 10:00 's morgens hier in de kerk. Begrafenis donderdag om 10:00 's morgens in de kerk. In verband daarmee zal de ouderen kerstmiddag van komende donderdagmiddag 30 minuten later beginnen. Dat begint dus om 3:00 in plaats van 2:30. Om wat meer tijd te geven om alles goed te kunnen voorbereiden. Tot zover deze mededelingen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 65... de versen 1 en 2, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2. Thank you. gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daar eerst uit lezen, Genesis 18. We lezen de versen 23 tot en met 33. Dat is Genesis 18 en we lezen de versen 23 tot en met 33. En dat is het gedeelte waar Abraham voorbeden doet voor Sodom. En dan met name voor zijn neef Lot en zijn gezin. Genesis 18, vers 23. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen? En de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn. Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult ge dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik spreke. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20en wil. En nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleen ditmaal spreke. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de lezing uit Genesis 18. We willen ook lezen, gemeente, uit 2 Korinthe 12. Uit 2 Korinthe, hoofdstuk 12. En dan lezen wij de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. En hier moet Paulus zijn apostolisch gezag verdedigen ten aanzien van de Korintiërs die hem dat wilden ontnemen in feite. En dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 12 vers 1, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam weet ik niet. Of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zullen wij zingen Psalm 97... Het 7e vers, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht, voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. 97, vers 7 naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen mediteren over vraag en antwoord 117. uit zondag 45 van de catechismus. Zondag 45, vraag en antwoord 117. En daar beleiden wij met de kerk. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Zullen we samen het aangezicht van de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heilige en heerlijke drie-enige God, het is door uw genade dat wij weer samen mogen komen in uw huis en dat wij de gelegenheid hebben om te luisteren naar uw woord. En wij moeten u belijden dat u de hoge en de heerlijke God bent en dat uw heiligheid en uw heerlijkheid zo hoog verheven is. En dat u zo smetteloos rein bent, zo heerlijk, en dat uw licht zo sterk is dat het licht van de zon erdoor verbleekt. Dat u bewoont een ontoegankelijk licht en dat u daar geprezen wordt met woorden waarvan de schrift getuigt dat het niet gepast is voor ons. Dat wij zulke woorden zouden gebruiken, omdat wij onrein zijn, omdat wij onheilige lippen hebben. Dat wanneer wij zulke heilige en heerlijke zaken zouden omschrijven, dan zouden wij daar smet op werpen. Want wij kunnen niet beseffen hoe heilig, hoe heerlijk u bent, Heere. En zo, wanneer u het ons geeft dat wij samen mogen komen in uw huis, dan is dat een grote genade van uw kant. Want eens hebt u ons volkomen zuiver geschapen en u hebt u verlustigd in het werk van uw handen. En zo moet het ook, want uw werk is goed. En u moet u verlustigen in dat wat goed is, omdat u zelf goed bent. En zo was de mens ook goed, maar de mens is tegen u opgestaan. En wij zijn gevallen. En wij zijn onrein geworden, vuil geworden. En we begrijpen de eeuwige zaken niet meer. En we begrijpen niet wie u bent en daartoe moest u ons uzelf openbaren. Opdat wij toch enigszins zouden beseffen wie u bent en wat er van ons is geworden. Heere God, wij vragen u zoals we ook gelezen hebben hier uit de catechismus, dat wij ook onze ellendigheid recht zouden leren kennen. Wil daartoe uw Heilige Geest uit genade geven, opdat wij de spiegel voorgehouden mogen worden vanuit uw woord en vanuit uw wet, en dat wij mogen beseffen wat er met ons gebeurd is, opdat wij ons wat heel gepast is voor ons, dat we ons voor u zouden verootmoedigen, dat we ons heel klein voor u zouden maken, dat we u alle eer zouden toeschrijven en dat we zullen beseffen dat wij onrechtvaardig zijn, dat wij onrecht tegen u gedaan hebben. Het grofste onrecht tegen de hoogste majesteit, hoe erg dat ook klinkt, maar dat hebben wij gedaan. En daarom, Heere, is het gepast dat wij ons voor u neerbuigen en u danken dat ondanks wie wij zijn en wat wij verdienen te ontvangen, dat u ons overlaat met zoveel zegeningen, dat wij de verkondiging van uw Zoon mogen horen, dat we mogen horen van die rijke zaligheid in de Heere Jezus Christus, wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat hebt u gedaan. U bent mens geworden in uw Zoon. En u, o heerlijke, eeuwige Zoon van God, de Heere der Heren, u bent mens geworden en u hebt de straf van uw volk op u genomen en u hebt uw eigen straf gedragen, opdat zo aan het recht van God voldaan zou worden. En wanneer wij deze waarheid weer zien, dan zien wij het, we zeggen het, we horen het, maar we beseffen het niet. Hoe groot bent u? En wat een wonder, Heere, wat een zegen wanneer u daar de ogen voor opent. O, wat is dat een bevrijding. Wanneer een mens bevrijd wordt van zijn eigen inzichten, van zijn eigen verdorvenheid. En wanneer hij u vanuit uw woord mag zien door uw geest. En wanneer hij zichzelf mag zien zoals hij is, dan komt alles op zijn plaats in het leven. Dan komen wij van de troon af. Dan vallen wij in het stof en dan hebben wij geen rechten meer. En dan willen we ook geen rechten meer. Maar dan willen we ook alleen maar pleiten op vrije, onverdiende genade. Want zo is het goed. U op de troon en wij voor u in het stof. Dat leert uw Heilige Geest. Heere, wil het ons leren. Want dat is een bevrijding. Dan verliezen we onze rechten. Dan worden we mens voor uw aangezicht. En wat een zegen, Heere, wanneer er dan zicht mag zijn op uw liefde, op uw rijke heilsbeloften. Op uw rijke ontferming, uitzicht voor dit leven en vooral voor het toekomende leven. Heere God, wilt u onze ogen openen, dat wij deze zaken mogen zien en herkennen. En dat wij verlost worden van onze eigen eerzucht en van onze eigen grootheidswaanzin. En dat wij verlost worden van onze zogenaamde, vermeende eigen gerechtigheid. Heere God, wil uit genade op ons neerzien. Zegen ook hen die in het donker zijn, die het licht van uw Heilige Geest en van uw werk in hun leven niet kunnen zien. Misschien zijn ze wel wanhopig, Heere, wilt u uit genade in hun harten overkomen? Wilt u met uw woord en geest werken? Ook hen die geen lust hebben aan de kennis van uw wegen en die denken dat ze het zelf wel beter weten en die denken dat de wereld lokt en deze maatschappij heeft zoveel te bieden, denken we dan. Heere, open hun ogen voor de leegheid van hun leven. Want een leven zonder u is leeg. Nutteloos, Heere God, wilt u in ons midden aanwezig zijn. Laat u uw heerlijkheid zien, ook door de prediking van vanavond. Wilt u ons vernederen voor uw aangezicht? Wilt u ons zicht geven op wie u wilt zijn in uw Zoon, de Heere Jezus? Een God van genade en trouw en erbarming. Een God van ontferming. Heere, wilt u zo het gebed in onze harten opwekken en geven, Heere, dat er veel gebed in het midden van de gemeente mag zijn, ook voor het welzijn van de gemeente. Heere, dat u in ons midden wilt zijn en werken, al hebben we dat niet verdiend. Heere, verheerlijk toch zo uw grote naam. Wees ons zondaren genadig. Verblijd ons door uw werk. Wilt u ons weer doen herleven? Wilt u uw vrije genade in ons midden verheerlijken? Wilt u de kennis van Christus verheerlijken in ons midden? Wilt u jongeren en ouderen aan u verbinden? Dat zoals Handelingen 2 zegt, ze dromen zullen dromen, gezichten zullen zien. Ja, dat dat niets anders is dan dat de geest wordt uitgestort. En ze zien de koning in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid. Heere, o trek ons met koorden van goedertierenheid. Heere, wees ons zo genadig. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden in ons midden. Bij jongeren, bij kinderen, bij ouderen. Help ons ook vanavond te luisteren naar uw woord. Geef kracht en genade aan uw dienaar om het duidelijk uit te leggen. Zegen ons als we thuis meeluisteren. Gedenk ook hen die wel naar de kerk konden, maar niet gekomen zijn. Heer, u weet de reden daarvoor. Als het een ongeldige reden is, wilt u hen dat laten zien en voelen. En wilt u toch in ons midden zo werkzaam zijn. We bidden u nogmaals voor de rouwdragende familie van der Slik. En al de geliefden van ons overleden zuster Elisabeth de Keizer van der Slik. Heere, wilt u alles welmaken deze week? Bij alles wat gebeuren moet, de condoliance en de rouwdienst. Wilt u de familie troosten en laat uw woord in ons midden centraal mogen staan, ook tijdens die dienst. Heere, wij bidden u zegen ook de komende week over alles wat er nog mag gebeuren in de gemeente, de verschillende bijeenkomsten die er zijn. Wil het u zegen geven. We willen u danken ook, Heere, voor het goede wat u ook aan uw knecht en aan uw vrouw, aan zijn vrouw gegeven hebt gisteren. Dank u voor zoveel hartelijkheid die wij als dienaar van het woord ook mogen ontvangen uit het midden van de gemeente. Heere, dank u voor zoveel liefde. Voor zoveel blijken van liefde en warmte. Heere, wilt u in ons midden zo zijn. En ons verblijden door uw daden. Zegen de ambtelijke bediening waartoe u uw dienaar geroepen hebt hier in de gemeente. Trouwe God, wij willen u ook bidden voor de gemeente van Gent, waarvan wij ook een ondersteunende gemeente zijn, zegen broeder van Luttikhuizen. Het werk wat hij daar mag doen, bekwaam hem, zegen hem. Heere, zegent u onze kerken, de gemeenten. Wil met uw geest en woord in ons midden zijn. We bidden u, uw ontferming ook over ons land en volk. U weet ook de gruwelijke volkszonden die er zijn. We denken aan abortus. En we bidden u, Heer, of u dat wilt terugdringen. Wilt u geven, Heere, dat het ook algemeen gezien mag worden dat dit een vreselijk kwaad is. Geef dat mensen zich ervan mogen bekeren. En dat er toch nog een terugkeer mag zijn naar uw geboden en uw inzettingen. En geef dat wij ook als kerken een getuige, een levend getuige mogen zijn in deze maatschappij. En getuigen door woorden, maar ook door daden, door een houding, door liefde en reinheid. Heere God, gedenk uw kerk door heel deze wereld heen. Wilt u uw naam verheerlijken in het bekeren van vele zondaren. Zegen het werk van de zending. Zegen ook Hessel en Kobe Visser. Het werk dat deze broeder en zuster doen daar in Botswana. En ook nu vooral een geliefde van hen is overleden hier, zuster de keizer. Vertroost hen in dat verre Botswana. Wil Heere zo in uw gunst neerzien op ons. Versterk uw kerk, de ondergrondse kerk. Wil ze vasthouden. Wilt u alles zegenen wat op uw zegen wacht. En gedenk ons zo in deze dienst tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen we dan zingen Psalm 123. Psalm 123. geliefde gemeente, de catechismus legt ons uit wat nou tot het gebed behoort. En geeft ons praktisch onderwijs over het bidden en hoe wij hebben te bidden. En we doen er goed aan om goed te luisteren naar wat de catechismus ons voorhoudt. Want ik denk dat wij het ook niet eenvoudig of gemakkelijk vinden om te bidden. En misschien vraagt u zich wel eens af, hoe moet ik nu bidden? Laten we dan maar luisteren naar wat de catechismus ons hier voorhoudt. En dan begint het dan gelijk met de vraag in 117, wat behoort tot zulk een gebed dat aangenaam is voor God en door hem verhoord wordt? En dan zegt het gelijk, aangenaam voor God. Wat is een gebed dat aangenaam is voor God? Dan kunnen we ook vragen, zijn er ook gebeden die niet aangenaam zijn voor God? Ja, die zijn er. Er zijn gebeden die God ook afwijst, die God niet wil ontvangen, die God ook niet verhoort. Daar spreekt de Bijbel ook van. In Jacobus 4, vers 3 staat, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. En daar beschrijft Jacobus mensen die bidden om hun genoegens. En het is een gebed gericht op hun eigen gemak, hun eigen lusten. Jacobus noemt hen overspelers. In Jacobus 4, vers 4. En noemt hen vrienden van de wereld. Weet ge niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? En er zijn er gebeden die alleen maar gericht zijn op ons eigen genot, werelds genot. En dat accepteert God niet. Dat is een gebed dat niet aangenaam is voor hem. En daarnaast kan het ook zijn dat we aan bepaalde zonden vasthouden. En dat we ons daar niet van willen losbreken. En als we dan bidden, dan worden die gebeden ook niet door God aangenomen. Denk maar aan koning Saul in 1 Samuel 28 vers 6. Dan zien we dat Saul de Heere vroeg. Hij bad tot de Heere, maar God antwoordde hem niet. De Heere weigerde het gebed van Saul aan te nemen. Waarom niet? Omdat Saul niet oprecht was. Hij hield vast aan zijn zonden. En zo kan een mens op een onjuiste wijze bidden, dat hij niet oprecht is. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een mens God zelf niet wil hebben. Dat men niet voor God wil leven, maar alleen maar de zegeningen van God wil hebben. En dat de mens daarbij ook vasthoudt aan zijn verborgen zonden. En dan wil men niet God om wie hij is, alleen maar zegeningen. En dan wil zo iemand zijn zonde niet loslaten. Zo was het met Saul. Hij bekeerde zich niet van zijn hoogheid, zijn trotsheid. Hij ging ook niet naar David toe en zegt, David, ik heb je toch onrecht gedaan. Je hebt altijd mij goed gediend en ik was gewoon jaloers. Dat beleed hij niet. Hij omhelsde David niet. En erkende niet dat David beter was dan hij, zoals Jonathan dat wel deed. En Jonathan zou wel zeggen, David, jij wordt koning en niet ik. Maar dat wilde Saul niet toegeven. Saul wilde alleen maar dat de Heer hem zou zegenen in de oorlog tegen de Filistijnen. En ondertussen hield hij vast aan zijn zonden. En wilde hij als een godvrezende en vrome koning ermee doorgaan. En daarom liet hij offers brengen en ging hij de naam van de Heere aanroepen. Maar dat gebed van Saul was niet aangenaam voor God. Maar nou schrijft de catechismus hier over gebeden die wel aangenaam zijn voor God. En dan geeft de catechismus een omschrijving van. Er zijn verschillende kenmerken van een gebed dat wel aangenaam is voor God. En dan zegt de catechismus ten eerste dat wij de enige ware God aanroepen. De enige ware God. Dus de enige ware God, die moeten wij aanroepen. Maar wat doet de mens van natuur? Hij kijkt eerst alle kanten op en daarna pas naar de Here. De mens wil zichzelf liefst proberen te redden en te helpen. We zijn van die doe-het-zelvers in plaats van naar de Here toe te gaan. Daar staat de Bijbel ook vol van. Denk maar aan de verloren zoon. Jongens en meisjes, wat deed die verloren zoon toen hij in moeite was? Toen hij al zijn geld kwijt was, zei hij, ik heb het toch maar ook verprutst allemaal. Ik kan beter teruggaan naar mijn vader. Nee, dat deed hij niet. Hij keek naar de mensen van dat land. Is er iemand die hem wil helpen? Toen ging hij naar de boeren toe. Is iemand die mij wil helpen? Ik wil wel voor uw varken zorgen. Een Joodse jongen die varkens moest hoeden. En toen hij daar bij die varkens zat, toen keek hij nog niet naar de Heere God, maar dan keek hij naar het voer van de varkens. Nou, als ik dat toch mocht hebben, dat voer van de varkens, om daar mijn honger mee te stillen, totdat hij uiteindelijk in de totale wanhoop terecht kwam. En toen pas dacht hij terug aan zijn vader. En zo is het met de mens ook. Hij kijkt eerst alle kanten op, voordat hij uiteindelijk naar God toe gaat. En zo moeten wij die ene God aanroepen. De enige ware God. Nou leven wij in een maatschappij waarin de mensen ons willen verkondigen dat al de godsdiensten, ze zijn gelijk. De hindoes en de mohammedanen en de joden en alle godsdiensten zijn gelijk. En ook het christendom, allemaal verschillende wegen om die ene God dan te aanbidden. Het is een en al leugen om dat te zeggen. Wat ze in de wetenschap nooit zouden zeggen. Ze zouden nooit zeggen 2 is gelijk aan 3. Of 9 is gelijk aan 11. Nee, dat kan niet. Maar in de godsdienst zeggen ze het wel. Allah is niet de God van de Bijbel. Allah heeft heel andere karakteristieken en eigenschappen dan de God van de Bijbel. Die zijn niet gelijk. Hun leer is totaal verschillend. God is getrouw. Allah is niet trouw. Allah kan doen wat hij wil. Het is een noodlot. Allah is niet liefde. God is liefde. Allah heeft nooit de wereld lief gehad, maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft, zijn enige geboren zoon. Dat heeft Allah niet gedaan. En zo zijn al de goden die de mensen verzonnen hebben, die staan haaks op het christelijk geloof. Al die andere godsdiensten kun je samenvoegen onder het principe, de mens moet zichzelf helpen. De mens moet zelf zijn zaligheid verdienen door goed te doen, door godsdienstige rituelen trouw en stip na te volgen. En dat is nou precies op het lijf van elk mens geschreven. Ik doe wat en God beloont mij daarvoor. Dat is inderdaad een menselijke godsdienst. En daarin staat nou het christendom totaal alleen op zichzelf. In het christendom, daar heeft God de wereld zo lief, dat hij zelf de zaligheid verdient, dat hij zelf de straf draagt en dat hij dat uit genade door het geloof toerekent aan een mensenkind. Nou, die gedachten en zulke redeneringen komen niet voort uit een mens. Daarom vind je die ook niet terug in enig menselijk verzonnen godsdienst. Daarom is de Heere God alleen de enige ware God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard. En die God moeten wij van harte aanroepen, zegt de catechismus. Van harte. Dus oprecht ons hart voor hem neerleggen, ons hart voor hem zoeken te openen. Dus de catechismus zegt dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, mogen aanroepen. Dus we moeten niet onze eigen gedachten over God hebben en denken, ja, eigenlijk is God dit of eigenlijk is God dat. En dan hebben we zo onze redeneringen en dan zijn we heel gauw om te denken dat God niet oprecht is of eerlijk is. Het is verschrikkelijk wat een mens allemaal bedenkt van God. Maar wij moeten al die redeneringen opzij werpen. Wij moeten ons laten normeren door de schrift. En daarom laat de schrift je denken beïnvloeden. Daarom drink in dat woord van God. Jonge mensen, lees het woord van de Heere. En lees het dagelijks. Laat dat het accent hebben, het woord van God. Lees niet maar 2, 3 versen. Nee, lees een heel gedeelte. Dan zie je het verband. En vraag de Heere maar dat dat woord je mag bepalen en dat woord je mag sturen. Al denk je misschien, het komt er nooit van. En al denk je misschien, het kan niet. En al denk je, ik begrijp het niet. En al lijkt het allemaal te vergeefs. Weet je wie je dat zegt? Dat zegt de duivel, want die is doodsbang als jij gaat bidden. Maar blijf jij maar bij dat woord. Spel het maar uit, lees het maar. En laat dat woord je beïnvloeden. En zo krijg je licht op wie God is. En zo word je ook gewekt om de Heere God aan te roepen vanuit zijn woord. En dat woord bepaalt dan je gebed. En zo zul je gezegend zijn. Zo zul je het leven vinden. En blijdschap en vrede en schatten en vreugde en kracht en zegen en ontferming ontvangen. Zoals de Heere zich in zijn woord openbaart. Om één voorbeeld te noemen. Hoe openbaart de Heere zichzelf? Wat zegt Hij, de God die niet liegen kan, wie Hij is? Hij heeft het letterlijk uitgeroepen. Voor de oren van Mozes. Toen Mozes daar in de kloof van de steenrots was. Toen trok de heerlijkheid van God Mozes voorbij in Exodus 34 vers 6. En zo riep de Heere. Heere, Heere, God barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, vele geslachten, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Die woorden heeft God zelf gesproken. Hij heeft zijn naam verkondigd. Heere, Heere God. Ik ben die ik ben, ik ben de getrouwe, ik ben de Heere, de gebieder over al wat leeft. Die langmoedig is, barmhartig en genadig. Nou hou dat dan voor ogen, als u voor de Heere komt. En ook dat de Heere de zonde niet kan verdragen. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, die zijn zonde niet wil belijden en aan vasthoudt. God is een heilige God. Nou, de Heere God heeft zich in zijn woord geopenbaard, in zijn Zoon, de Heere Jezus. En in de Heere Jezus zien wij wie God is. We zien daarin de liefde van God en de barmhartigheid van God. Maar we zien in zijn Zoon ook de rechtvaardigheid van God en de gestrengheid van God. Dat Hij de zonde straft wanneer u de Heere Jezus ziet lijden en sterven aan het kruis als een betaling voor de zonde. Dat ziet u zijn liefde, maar ook zijn strengheid, dat Hij de zonde niet kan verdragen. Zo openbaart God zich tot ons in zijn woord. En daarom moeten we goed luisteren naar dat woord. Dat stimuleert ook het gebed. En daarom mogen we niet tot de Heere bidden met onze eigen gedachten. En onze eigen conclusies die we maar gauw trekken van de Heere. Het is leugen en bedrog, zo zijn wij. Maar laten wij maar buigen voor zijn woord. Maar dan gaat de catechismus ook verder. U ziet hier verschillende vereisten voor het gebed. Het gaat verder, we moeten ook bidden om alles wat hij ons geboden heeft te bidden. Het gebed is heilig. Het is niet zomaar dat we maar kunnen bidden om wat we zo graag willen hebben. We moeten bidden om zaken waar God ons voor geboden heeft te bidden. En God heeft ons geboden dat we hem moeten liefhebben. Met heel ons hart, ons ziel, verstand en kracht. En dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Daar mag je de Heere om bidden. Leer mij dat, Heere, want dat doe ik niet. Dat is mijn ellende. Ik heb u niet lief zoals het moet. En leg dat nu maar voor. Dat is een gebed dat aangenaam is in de oren van God. En dan zegt de catechismus ook, we hebben het even aangestipt, maar die woorden van harte. Van harte aanroepen. Dat betekent dat onze gedachten geconcentreerd worden in het gebed. En dat we voor oppassen om maar geen lege woorden te gebruiken. Maar dat we nederig van hart zullen zijn. En ook als vaders voorgaan in hun huisgezinnen, hoe bidden wij dan? Laten we ook proberen om variatie in ons gebed te hebben. En laten we voor waken dat we geen woorden gebruiken waar we niet bij nadenken. En ook voor predikanten die bidden vanaf de preekstoel. Zij moeten er ook voor waken om te proberen om niet steeds dezelfde woorden te gebruiken. Maar dat ook de kanselgebeden van harte mogen plaatsvinden. Ook niet met onnodige herhalingen. Wie is tot deze dingen bekwaam? En ook als er gebeden wordt of anderen horen bidden, ook in de gemeente, dat we voor waken dat niet onze gedachten gaan dwalen, ook tijdens het bidden. Maar dat we meebidden van harte. En zo beseffen we dat we allen tekortschieten in dat gebed. En hierin zien we ook hoe verdorven we zijn. Hoe ongeestelijk, hoe vleeselijk we zijn. Wanneer we bidden tot de hoge, heilige God en onze gedachten dwalen af. We maken gebruik van de hoogste vorm van spreken. We spreken tot de hoge en de verhevene God. Maar toch schieten we daarin tekort. En daarom is er reden om die tekorten te herkennen en ook dat te belijden. En dan mogen we bidden, Heere, leer mij te bidden zoals het behoort. Het is niemand van ons die dat gebed niet nodig heeft. Leer mij te bidden, Heere. Maar de catechismus gaat verder. En in dat ware gebed wat aangenaam is voor de Heere, daar wil God ook dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen. Opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En dit is een levenslange les. Dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen. Aanvankelijk, wanneer de Heilige Geest indrukken geeft, dan is er inderdaad een besef van onze schuld, ons tekort, de leegheid van ons leven, de vuilheid van ons leven. Maar als er een toename is en een groei, een opwas noemen we dat met een ouderwets woord, opwas in het geloofsleven, groei in het geloofsleven, dan ontvangen we een diepere kennis van onszelf. En een diepere kennis van onze ellende en verdorvenheid. En daarmee gepaard komt er ook een zicht op wie de Heere Heere is. En op zijn barmhartigheid en zijn genade en de noodzaak om Christus te kennen. We zien dan meer hoe groot onze nood en ellende is. Hebt u het al geleerd? Ik kan beter zeggen, bent u bezig dit te leren? Zijn uw zonden voor u het grootste probleem geworden van uw leven? Uw tekorten? Hebben we gezien dat we arm zijn voor God? Hebben we gezien dat we zo ver van hem vandaan zijn? Dat het niet eens gepast zou zijn dat wij met onze menselijke woorden de heiligheid van God precies zouden omschrijven. Dat past niet op onze verdorven lippen. Bent u erachter gekomen dat u niets kunt doen zonder Christus? Bent u erachter gekomen dat u niet aan God kunt vasthouden, maar dat hij u moet vasthouden? Beseffen wij dat wij niet God zoeken, maar dat hij ons moet zoeken, ons moet vinden, als we behouden willen worden. En beseffen we ook zijn bereidwilligheid. En dat wij zo vaak het niet willen. En dan zien we tegenover onze verdorvenheid de werkelijkheid van zijn trouw en zijn macht en zijn goedheid. En dat moeten we zien tegenover onze nood en verdorvenheid. Zo zullen we op de juiste wijze tot God bidden. Vanuit de diepte, vanuit het gemis. Want veel te gauw denken we te goed van onszelf. Veel te gauw denkt de mens dat hij rechten heeft bij God. Maar het is een diepe les dat we dat moeten leren. Jona was toch een vrome man hoor. Jona. Ja, hij ging weg toen. En toen heeft de Heer hem verlost uit de walvis. En toen moest hij toch maar alleen naar die goddeloze stad gaan. Heeft hij gedaan. En heeft daar gepreekt. Gepreekt 40 dagen en Nineve wordt verwoest. We moeten maar niet klein van Jona denken hoor. Maar zelfs Jona moest er nog leren. Dieper verstaan dat hij geen rechten had. Want hij was ontevreden en hij murmureerde dat die stad Nineveh niet verbrand werd. En daar klaagde hij over. Maar hij moest leren verstaan dat hij geen rechten had. En dat God toch barmhartig en genadig is. En zo moest Jona leren dat hij geen rechten voor God had. En dat God niets aan Jona verplicht is. Hij is niets aan u en mij verplicht. Hij was ook niets aan Abraham verplicht. God is niets aan ons verplicht. En dan zien we Abraham bidden. Het is alsof hij onderhandelt met de heilige God. Abraham een zondaar. Hij begreep dat God niets aan hem verplicht was. En al was Abraham, werd hij genoemd de vriend van God. En al was hij door God uitverkoren. En al zou... En al heeft God van Abraham gezegd dat hij de vaders was van al de gelovigen. Luister hoe deze Abraham pleit, wanneer hij bidt voor Lot en zijn gezin, en wanneer hij pleit daar voor Sodom. dan vraagt dat kleine mensje Abraham, vraagt aan de eeuwige heilige God, of God de vreselijke oordelen zou inhouden. Of begrijpt Abraham dat God ook vreselijk onrecht is aangedaan door de goddeloosheid van Sodom. Maar zie hoe hij bidt. Hij weet dat hij een zondig mens is en dan zegt hij ook in Genesis 18 vers 27. Zie toch, ik heb mij onderwonden, dus ik maak mij op om te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Abraham zegt niet, ik ben toch uw vriend. Ik ben toch de vader van alle gelovigen. Ik ben toch een uitverkorene. Ik ben toch een diep doorgeleid kind van God. Nee, weet u wat Abraham van zichzelf zegt en belijdt? Ik ben stof en as. Dat is niet overdreven. Zo is het precies, Heere. Want Abraham voelde de vloek die ook op hem rust. Dat hij verdorven was. En dat er een oneindige afstand is tussen de heilige God en zichzelf. En Abraham bad toch, al was hij stof en as. En Abraham besefte daarbij dat het recht zou zijn dat hij werkelijk letterlijk stof en as zou worden voor de heiligheid van God. Hij wist, ik heb geen rechten voor God. En in zo'n houding zal niemand klagen. Als we beseffen dat we stof en as behoren te zijn voor de Heere, dan zullen we niet klagen. Dan wordt het ervaren dat alles wat de Heere God geeft veel meer is dan ik verdien. En wanneer we daar iets van zien, dan heeft een mens geen eisen meer. Geen rechten. Dan zegt hij niet, zo had God het moeten doen. Nee, dat zegt de mens niet meer. Want stof en as, die klagen niet. En stof en as, die eisen niet. Maar die pleiten slechts op vrije, onverdiende genade. Hoe bidden wij? Is er misschien iemand hier die ontevreden is met zijn lot in het leven? Is er misschien iemand hier die zegt, zo had God het moeten doen? Besef dan toch dat wij niet meer voor God behoren te zijn dan stof en as. Ga maar naast Abraham knielen. En als uw hart er niet in meekomt, zeg het maar met het verstand. En overheers uw hart en uw gevoel met uw verstand. En vraag de Heere, laat mijn hart en mijn gevoel erin meekomen, Heere. Want u bent God en ik ben een mens. U bent de verhevene en de hoge en u woont in de hoogte. En u woont ook bij hen die in de diepte zijn. En die beven voor uw woord. Heere, leer het me, want ik ben zo opstandig. En het is een juk en een last voor mij die ik niet wil dragen. Leer mij mijn eigen verdorvenheid recht kennen. En het is een levenslange les. Maar de Heilige Geest is gewillig om u dit te leren. Want zo'n gebed is aangenaam voor de Heere. Maar dan gaat de catechismus nog verder. En zegt dat wij ten derde deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed, niet tegenstaande, wij zulks onwaardig zijn. Om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Denk dan maar voor een ogenblik aan de gevolgen van onze verdorvenheid. Wij hebben alle zegen verbeurt. Dan zouden we makkelijk tot wanhoop gedreven kunnen worden. Dan zou je op de vlucht slaan voor God. Want dan zien we volgens Gods recht zouden we moeten omkomen. Maar nu komt God tot ons. En roept ons, mens, Adam, Eva, waar bent u? God zoekt ons, hij zoekt u. Want hij zegt, om de Heere Christus wil, wil God zeker het gebed verhoren. Ook al zijn wij het onwaardig. En dat heeft hij in zijn woord beloofd. Hebt u weer het woord dat ons zegt dat God het gebed hoort. Wat een heerlijk fundament voor het gebed. Wat een heerlijke pleitgrond voor het geloofsleven. Dat we niet op onszelf hoeven te staren en op onze eigen failliete bedoening. Maar dat we mogen opzien naar die grote barmhartige God die om Christus wil ons alles wil geven. Want alles is uwe, zegt de apostel, alles, alles wat u nodig hebt voor tijd en voor eeuwigheid, eeuwige zaligheid, dragende armen door dit leven, een vertroostende God, een dragende God, een God die nooit moe wordt om te horen, een God die nooit moe wordt om te dragen, een God die zeker wil verhoren. Om Christus wil. Om Christus wil. En daarom pleiten wij in dat gebed. Op de onmetelijke ruimte die er is. In de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Daarin ligt uitzicht uit het donkere dal. Christus. Daarom zie op Christus, de overste leidsman en volleindige van het geloof. The author and the finisher of faith. De oorsprong en de volleindiger van het geloof. Christus, daarin ligt alles voor een mens die moet zeggen, ik ben stof en as en ik heb geen rechten. En ik verdien niets. Heere, neem mijn gebed aan. Neem mij aan. Om Christus wil. Dan wordt er gepleit op het volkomen werk van de Heere Jezus. En dan bidt u in feite. Heere, neem mijn gebed aan. Alsof ik het niet gesproken had. Maar dat het gesproken is door uw geliefde Zoon. Ik verdien niet door u verhoord te worden, maar uw Zoon verdient het. Hij heeft het verdiend. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht. Neem dan mijn gebed aan alsof het van uw Zoon komt. En zo is er verwachting en hoop, vaste hoop, uitzicht door Christus. En zo worden wij vriendelijk en warm, hartelijk uitgenodigd door die hoge God om tot hem te komen in zijn Zoon. Daarin is de vaste grond voor het gebed. Omdat hij om Christus wil ons zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Zeker zal hij u verhoren. Het gebed om de zaligheid. Het gebed om Gods eer in uw leven. Het gebed om zijn dragende trouw. Het gebed om kracht om verder te gaan. Gebed om uitkomst, uit redding. Gebed om licht, om inzicht, verstand en wijsheid, kracht. Gebed om de vrucht van de geest in mijn leven. Gebed om Gods nabijheid. We gaan door en door. Zoveel. God wil het zeker geven. Is dat niet rijk? Wat God doen zal. Degene die op hem wacht en op hem vertrouwt. Daar heeft de oog niet gezien en het oor niet gehoord. Want de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Door heel de aarde heen om te zien wie zich tot hem wendt. Wat u niet hebt, kan hij u geven. Ver boven wat jij denkt dat God in jouw leven kan doen. Ver boven wat u verwacht, kan God doen. Om Christus wil. Maar dan is er ook iemand die worstelt met onverhoorde gebeden. Onverhoorde gebeden? Ja, u hebt ergens om gebeden. En God heeft het niet gegeven. God verhoort uw gebed niet. Nou, dan zijn er allerlei verklaringen die mensen geven. Dan houdt een mens misschien vast aan bepaalde zonden. Dat kan. Het kan zijn dat de Heere zich op een afstand houdt om u dichter tot hem te trekken. Dat u meer hem gaat aanroepen. Denk maar aan de Canaanese vrouw. De Heere hoorde haar eerst niet, maar ze ging al meer roepen. Dat kan ook. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat iemand maar niet ernstig bidt, maar vlot bidt. En dat er meer werk van het gebed moet maken. Dat kan. En meer ernstig, meer van harte roepen. Ja, dat kan ook. Maar daarmee is niet het laatste woord gezegd. Want het kan ook zijn dat u wel oprecht gebeden hebt. Ook om iets in het leven vooral. Wat niet gekomen is. Er zijn mensen die hebben de Heere gevraagd om iets in hun leven. En God gaf het niet. En dat is een onverhoord gebed. En misschien is dat voor u of voor jou een teleurstelling. Dat lezen we ook in de schrift. Hoe heeft Mozes gebeden dat hij dat beloofde land in mocht? 40 jaar lang dat volk geleid. En toen waren ze vlak bij de grenzen. En toen was dat volk weer aan het murmureren. En toen heeft hij geslagen tegen de rots en niet gesproken. Wat was nou zo erg daaraan? Dat was heel erg. Waarom? Omdat hij de eer van God verdonkerde. Hij sloeg er tegenaan. Zal ik u water voortbrengen? En hij sloeg 2 malen tegen. En daarmee plaatste hij zichzelf eigenlijk voor God. En dat mag een dienaar van het woord nooit doen. En dat besefte Mozes ook. Dat hij gezondigd had. Het ligt heel gevoelig. Toen zei de Heer, dan mag jij niet het land Israël, Kanaan binnen. En toen heeft Mozes gebeden. Kan het toch niet, Heere? In Deuteronomium 3 vers 24, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden. O, waar heeft Mozes gepleit als geen ander. Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon. En in vers 26, spreek niet meer tot mij van deze zaak. Maar toch mocht Mozes op de berg Nebo klimmen. En met zijn scherp gezichtsvermogen liet God het hem zien. Hier is het, Mozes, zie het. Dat land van Galilea, tot in de verte het glinsteren van de Middellandse Zee. En hij zag het land. En toen heeft God hem tot zich genomen. Mozes stierf en hij mocht het hemelse Kanaan binnengaan. God had zijn gebed verhoord, maar anders dan hij het gewild had. En toch veel beter. En soms onthoudt God iets ons in het leven, wat voor ons heel moeilijk en strijd kan betekenen. Maar dat we achteraf zeggen, het was toch goed zo. Soms zien we het ook niet. Soms zien we het niet aan deze zijde van het graf. En dan moeten we toch buigen, ziende op het kruis, op de liefde van Christus. Ach, en u weet van de apostel Paulus, die er ook mee geworsteld heeft, in 2 Korinthe 12, vers 7, dat hij, nadat hij die gezichten gezien had, en hij was zo ootmoedig tegenover die Korintiërs, daar kunnen we nou niet op ingaan, maar hij zegt, ik ken een mens in Christus, maar hij was het zelf hoor, maar hij zei, ik ben roemende onwijs geworden. Jullie denken, wat is dat voor een apostel, die Paulus? En daarom moest hij zich iets vertellen van wie wat hij gezien had. Maar al die valse apostelen hadden alle mooie verhalen van wat zij gezien hadden. Nou, dan zal ik iets vertellen wat ik gezien heb. Als ik dat nou moet doen. Maar daarover kreeg hij wel een doorn in het vlees. En u weet, hij heeft de Heere geroepen of dat weggenomen kon worden. Maar de Heere zei, mijn genade is u genoeg. Het werd niet verhoord. Want zo zou Paulus toch meer vruchtbaar zijn. Want alle dingen moeten ten goede meewerken in het leven van hen die God liefhebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar dan de zaken die we zo nodig hebben, God te kennen. Laten we bemoedigd worden. Uit Johannes 14, zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden, zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. En daarom komen we ook samen om te bidden. Ook op een bidstond. Omdat we opzien naar de Heere en vragen om zijn geest over ons als gemeente. Ondanks onze persoonlijke zonden en onze zonden als gemeente. We bidden om zijn eer en bekering en genade. En om de uitstorting van zijn geest op ons en op onze jonge mensen. En wij bidden met verwachting. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader, de Heilige Geest, geven die hem bidden. Want om Jezus wil zal God zeker ons gebed verhoren. Het is allemaal om Christus wil. En daar ligt nu alle reden waarom God het gebed wil verhoren. Zullen we bidden? Persoonlijk, de gemeente op ons hart dragen, voor elkaar bidden, bidden om de Heilige Geest in ons midden, opdat we gezegend mogen worden. Amen. Zullen we zingen Psalm 37, het tweede vers, 37 vers 2.
Thank you.
zullen we bidden en danken. En daarom ligt er uitzicht in u, o Heere. Omdat u in de hemel woont, in de hoge. Omdat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Omdat u zich geopenbaard hebt als een God die genadig is en barmhartig. En dat u een God bent die heilig zijt. En die het kwaad niet verdraagt. En die zich ook terugtrekt wanneer de goddeloosheid en de hardheid aan de hand gehouden wordt. Heere God, wees ons genadig. Wil in onze harten werken. Wil tot ons keren. Wil ons verblijden door uw genade, door uw werk. Wilt u in ons midden optrekken? Wilt u uw genade en uw Heilige Geest geven? Omdat u dat beloofd hebt in uw woord. Nee, wij zijn stof en as. Wij verdienen niets. We hebben alles verbeurd. Als u nou ons zou verlaten en u zichzelf zou terugtrekken uit de gemeente van Middelharnis en u zou naar anderen gaan in Pakistan, die moeten lijden om hun geloof, of in Vietnam, die vervolgd worden, en dat u daar uw kerk en gemeente zou doen herleven, dan zouden wij u van geen onrecht kunnen betichten. Maar Heere, gedenk toch dat u genadig en barmhartig bent in uw Zoon. En wilt u om zijnent wil en om uw verbonds wil en om uw grote naams wil en om uw heerlijkheid wil, wilt u, Heere, in ons midden zijn en ons verblijden door uw werk, door bekeringen, door uitgietingen van uw geest, door jongeren die veranderd worden en vernieuwd worden en die rijke schatten ontdekken in uw woord, die de wereld vaarwel zeggen, die zien dat u het leven bent, u alleen, Heere. Wilt u wonderen in ons midden doen? We bidden dit om onze zaligheid en om de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Heere, leid ons in een leven van gemeenschap met Christus. Trek ons tot in de binnenkamer, dat we uw woord zullen onderzoeken, u zullen aanroepen. Heere, wees de naprediker op dit woord. In eenvoud en met tekort gesproken, maar wil gij het toepassen aan de harten. Hoor ons bidden om Jezus wil, om zijn kruisverdiensten wil, om zijn gerechtigheid. Amen. Zingen we Psalm 138, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.